Goedemorgen allemaal. Allemaal lekker een uurtje extra kunnen uitslapen. Dus iedereen is fris aanwezig. Het is vandaag zondag 27 oktober 2019. Namens de Kerkenraad mag ik jullie hartelijk welkom heten. En bijzonder welkom natuurlijk ook voor onze buitenlandse gasten en onze kinderen hier in de gemeente. Ja, de herfstvakantie zit natuurlijk voor jullie weer op. Sorry. En hebben jullie allemaal weer een beetje zin om naar school te gaan? Ja, vast wel, hè. Nou, voor zometeen wens ik jullie in ieder geval veel plezier in de kinderkerk en God zegen ook daar in de dienst. En dan wil ik ook graag de luisteraars van de opname van de dienst hartelijk groeten. Namens de Kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. Dan wil ik u vragen voor een moment te nemen voor stilgebed. Neem even de tijd om uw gedachten vrij te maken van wat tussen ons en onze Heer in kan staan vanmorgen. Dat onze harten openstellen voor wat onze Heer ons duidelijk wil maken deze morgen via broeder Corné Burger hier in ons midden. Laten we daarvoor stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De Kerkenraad vraagt u een gebed voor onze zieken in de gemeente. Gerbrand Kaalman is afgelopen vrijdag geopereerd aan een hernia. En we mochten vernemen dat de operatie goed is gegaan. En dat hij ook verbetering voelt in zijn bovenbenen. Daar is die tinteling weer weg. Dus dat is gelukkig heel goed gegaan. Hij heeft nog wel pijnstillers om toch wat pijn die hij nog wel heeft te onderdrukken. Dus op zich best goed gegaan. Hè? Verder noem ik zo een paar namen van onze zieken. Jan Baks, hij laat u groeten vanaf zijn positie. De gemeente wil hij groeten. Zuster Ada de Vos, zuster Gerry Terpstra. Ja, zo een paar namen die u ook kunt terugvinden achter op het prikbord in de kerk. Neem zo eens wat van die namen mee deze week en bid voor ze. We mogen in aanbidding om ze heen gaan staan en ze neerleggen bij onze Heer en Heiland. Maar bid ook voor hun aanhang, de mensen die nauw betrokken zijn bij ze. We vragen u ook om gebed voor hen die in rouw zijn, voor hen die alleen zijn, voor de ouderen. En voor hen die niet meer naartoe kunnen komen en met ons de dienst mee kunnen beleven. Wees ook in uw gebed dankbaar voor alles wat we van God mogen ontvangen. Ja, daar had ik hier nog een stukje over Halloween opgeschreven. Kijken we uit naar dit feest, heb ik erbij geschreven. Ja, dat is eigenlijk al een duidelijk antwoord. Dat is een beetje een retorische vraag, hè, denk ik, wij als christenen. Maar verdiep je eens in waar Halloween voor staat en onderzoek je Bijbel of dit echt iets is voor je kinderen en of misschien zelf aan mee te doen. Dan wil ik nog even wijzen op de vacatures die we hebben. De gemeente vormen we samen met elkaar. En hoe vervelend zou het zijn als er tijdens de dienst geen liederen worden geprojecteerd op de schermen of dat er misschien geen koffie meer ingeschonken wordt aan het eind van de dienst. Er staan nog vacatures open. U kunt die ook vinden in ja, het gemeenteblad, het maandblad of hier achterop het prikbord. Kijk er eens naar en vraag jezelf af en doe het samen met de Heer. Of een taak in de gemeente misschien niet is voor jou of voor u. Dan adreswijzigingen doorgeven. Als gemeente houden wij persoonlijke gegevens bij van iedereen, van leden en vrienden. Wanneer u verhuist, wilt u dan een adreswijziging doorgeven aan ons secretariaat? We hebben veel gegevens vastgelegd via het registratieformulier wat we gebruiken. En dat is ook min of meer voorgeschreven door de AVG. En daar vullen wij gegevens op in, maar ook een toestemming voor het gebruik van die gegevens, eventueel in het maandblad of op de website. En ja, dat gebruiken wij bijvoorbeeld voor het vermelden van jarigen in ons maandblad. En in verband met de AVG moeten wij daar ook toestemming voor hebben. Ja, mocht u nog geen formulier hebben ingevuld, dan kunt u daarvoor terecht bij onze privacycoördinator Piet Bras. En hij heeft misschien ook al eens eerder aan mensen gevraagd of ze zo'n formulier toch in willen vullen, zodat we die gegevens hebben, maar ook uw toestemming of niet voor het gebruik daarvan. Dan een Israëllezing. Op woensdag 6 november om 19:30 is in de ambassade een Israëllezing. En dat wordt verzorgd door dominee Oscar Lohuis. En het thema is tekenen van de aanstaande wederkomst. Dat is in de Evangelische Gemeente de Ambassade. Nieuwe Kerkplein 2 in Den Helder. Dus 19:30 begint dat, 6 november. En je kunt al inlopen vanaf 19:00. Dan wil ik nog even wijzen op de schoenendoosactie die gaande is. Ik weet niet precies wanneer ook alweer daar de sluitingsdatum voor is, maar het was ergens in november. 15 november. Nou goed, in ieder geval hebben we nog even de tijd. Denk daar even aan ook of u daar mee wilt doen. Het zou erg leuk zijn. Voorlopig kan er nog gewoon met één wagen met een kofferbak die kant op. Ja, we wilden graag toch met een wagen met een kofferbak en een aanhanger erachter die kant op. Zodat we lekker veel van die dozen hebben voor die kinderen en voor die mensen. Morgenavond om 19:30 komt de kerkraad bijeen in de vergadering. En wilt u eens met ons komen praten, dan kan u daarvoor een afspraak maken bij een van onze kerkraadsleden. Woensdagmorgen vanaf 10:00 is hier in de kerk de wekelijkse inloopmorgen. Donderdagavond om 8:00 houden we hier ook onze wekelijkse gemeente bidstond. Het kost u een uurtje van uw tijd. En mocht het toch op donderdag eventueel niet uitkomen, donderdagavond, dan is hier volgende week zondagmorgen voor de dienst vanaf 8:45 tot 9:30, oftewel 9:30, een extra bidstond waar u misschien wel aanwezig kan zijn. Volgende week zondag gaat broeder Ger Kiers voor en de woordverkondiging voor ons verzorgen. Wilt u bidden voor hem en zijn voorbereiding voor de dienst? Vandaag gaat broeder Corné Burger bij ons voor in de dienst. En wens je daarbij God zegen toe. Maar dan gaan we nu eerst heerlijk zingen met elkaar en de Heer loven en prijzen. Met zang en muziek.
Goedemorgen allemaal. We beginnen met de kinderliedjes. Zijn er kinderen die ons willen helpen met zingen met de microfoon? We hebben er nog heel wat over. We hebben er nog eentje over. Nee, jammer. We beginnen met Opwekking Kids 51. We zullen opstaan. En als je dat redt, mag je natuurlijk ook mee opstaan vanaf je plek daar.
Oh,
gaan verder met Jesus is the joy of my life. Yes, he is. Opwekking Kids 248. Meezingen, mogen jullie naar de kinderkerk naar jullie eigen dienst. En dan gaan wij verder met opwekking 784. Laat alles in het huis zijn tot uw eer. 586. Heel de schepping geeft u eer.
Thank you.
Dan gaan we verder met Jan de Heer 256. Tel uw zegeningen één voor één. Opwekking 812. What a beautiful name it is. 616, houd me dicht bij u.
Thank you.
bid ik voor ons allen dat wij het hartsverlangen mogen hebben naar Jezus. Dat Hij het doel mag zijn in ons leven. Soms richten we ons op hele andere dingen of denken we dat ons gelukkig maakt. Maar ik denk dat wij pure volmaaktheid zullen vinden in ons leven als we dit nastreven. En dat we ook andere mensen dit duidelijk mogen maken. Dat zij een doel in hun leven hebben dat niet het ware doel is. En God heeft ons geroepen om daarvoor te zijn voor die andere mensen. Je bent geplaatst op een plekje en laat daarin zien dat jouw doel anders is dan hun doel. Gezegende dienst verder.
Hier nog iets aan? Nee, dat staat aan. Hele goede morgen allemaal. We gaan zo nog één lied met elkaar zingen, klopt hè? Ja. Maar voordat we dat lied gaan zingen met elkaar, wil ik eigenlijk een plaatje laten zien. Zou je die er even bij kunnen zoeken? Ik zag iemand stuurde mij deze foto gisteren of eergisteren en die maakte nogal indruk op mij. Ik denk dat je die ene persoon wel kent. Dat is Nicky Puici of hoe die ook maar van achter heet. Die de wereld over gaat om te getuigen van Jezus Christus. Om te getuigen van zijn geloof in hem. Wat het voor hem betekent. Heel veel mensen, hoe is het mogelijk dat iemand die zo leeft, zo'n ongelooflijk levend geloof in Jezus Christus kan hebben. De meeste van ons hebben wel van hem gehoord. Maar ik vraag me af of je weet wie die ander is. Het is Viktor Orbán, de premier van Hongarije. En mensen vragen mij wel eens, wat vind je van de situatie in Hongarije? En we horen heel veel over deze man en dat is over het algemeen niet positief. Wat de meeste mensen niet weten is dat hij overtuigd christen is. En dat hij hier samen met deze Nicky op zijn knieën is voor God. Bij de parlementsgebouwen aan de voeten van de Donau. En ik denk, weet je, dit is zo'n geweldig beeld van iemand die er ook werkelijk naar verlangt om gewoon in overgave aan God te leven. Zijn zoon leidt een opwekkingsbeweging in Hongarije. En dat heeft indruk op mij gemaakt. Ik wil het even laten zien, omdat het ook wel aansluit bij waar ik het zo met jullie over wil hebben. Een onderwerp, radicaal discipelschap. En misschien als je dit hoort, radicaliteit, dat je denkt, laat ik maar iets dieper in mijn stoel zakken. Er zal wel weer meer van mij gevraagd gaan worden. Of als ik dit zie, ja, misschien is deze premier wel heel radicaal in zijn overtuigingen. Die Nicky is definitief heel radicaal. Als je aan radicaal denkt, dan is dat zo'n persoon waar je dan aan denkt. Of misschien heb je wel iemand anders in gedachten nu en denk van ja, die is best wel radicaal. Maar waar ik vanmorgen naartoe wil met elkaar, is dat dat niet weggelegd is voor de enkeling met een heel bijzonder karakter. Of iemand die er op een bepaalde manier uitspringt. Maar we gaan met elkaar juist kijken naar wat die radicaliteit, die toewijding voor ons betekent. Gewoon voor een ieder van ons. Nou, voordat we daar wat meer tijd voor gaan nemen, gaan we nog één lied zingen met elkaar. En dat is, moet ik het even zelf bijzoeken. Nummer 670, op hem rust mijn geloof. En dat is ons uitgangspunt als we daar met elkaar zo bij stil gaan staan. Op hem, op Jezus Christus rust ons geloof.
Thank you.
Ja, heel mooi om dit zo te mogen zingen met elkaar nog. Geweldige beloftes in dit lied. En dat niet alleen omdat de schrijver van dit lied dat zo verwoord heeft, maar omdat God dit belooft in zijn woord. Dat is de toekomst die voor ons ligt. En dat is geweldig nieuws. Op hem rust mijn geloof. Dat is ons fundament. En vanuit dat fundament mogen wij ons leven leven. En als we dan met elkaar vanmorgen stilstaan, zoals ik net al zei, bij radicaal zijn, dan betekent dat niet dat we ons daar in eerste instantie ongemakkelijk over moeten gaan voelen, maar dat we ons af moeten vragen, maar wat betekent dat dan? Waar hebben we het over als we het daarover hebben? Want als we radicaliteit gelijkstellen met bepaalde karaktereigenschappen van mensen die er op de een of andere manier uitspringen, of je stelt het gelijk met activisme of zelfs fanatisme, dan gaat het fout. En ik denk dat we daar heel veel voorbeelden van hebben gezien door de geschiedenis heen. Er zijn er heel veel gesneuveld door godsdienstfanatisme. Dat is geen radicaliteit. Door de eeuwen heen zijn er ook heel veel ten onder gegaan aan godsdienstig activisme. Heel druk zijn met elkaar voor God, maar ook dat is geen radicaliteit. En ik wil twee voorbeelden geven van de discipelen die Jezus zijn gaan volgen. Die een radicaal besluit hadden genomen. Komen we zo op terug met elkaar. Maar dan komen we bijvoorbeeld Johannes en Jacobus, twee broers, op een gegeven moment tegen. Als Jezus onderweg is naar Jeruzalem, ze door Samaria trekken en ze in een dorp komen waar de mensen Jezus niet willen ontvangen. En ze dus, je zou kunnen zeggen, onverrichte zaken weer verder trekken. Nou, Johannes en Jacobus, die vinden dat maar niks. En die zeggen op dat moment tegen de Heer Jezus, zullen we maar vuur uit de hemel laten komen en dit dorp vernietigen? Wat zijn dit voor mensen? Ze willen niks met u te maken hebben. Nou, dat klinkt heel radicaal, hè? Nee, maar jongen, dat zijn nog eens twee mannen. Die zeggen, als je Jezus niet wil volgen, hupsakee, klaar, eind eraan. Maar Jezus wil daar niets mee te maken hebben. Jezus die maakt duidelijk, ik ben niet gekomen om te vernietigen. Ik ben gekomen om te redden wat verloren is. En dat is wat hij op dat moment duidelijk maakt. Dus dat is geen radicaliteit waar we het over hebben met Johannes en Jacobus. Later leren we natuurlijk Johannes op een hele andere manier kennen. Hij schrijft op een geweldige manier over Gods liefde. In zijn evangelie, in de brieven die hij geschreven heeft. En daar leren we Johannes die gegroeid is in zijn volgen van de Heer Jezus. Nou, dan hebben we nog zo'n moment dat Jezus gevangen genomen wordt in Gethsemane. En Petrus die dat maar niks vindt en die zijn zwaard pakt en dan de oor van een van die soldaten afhakt. En dan denk je, jongen, dat is ook best wel radicaal, hè? Die gaat tenminste zo'n soldaat te lijf, de rest die wil maar het liefste wegrennen. Nou, hij doet dat uiteindelijk ook. En Jezus wil ook daar niets mee te maken hebben. Hij is eigenlijk tegenovergestelde. Hij pakt dat oor weer op en die plakt dat weer terug bij die soldaat. Dezelfde soldaat die gekomen is om Jezus gevangen te nemen. Als je het over radicaliteit hebt, is dat niet het afhakken van het oor, maar is het het terugzetten van het oor bij de soldaat die kwam om Jezus mee te nemen. Ik heb nog wel eens afgevraagd, wat zal die soldaat er later van gedacht hebben? Hoe moet hij daar nou mee omgegaan zijn? Ik ben gekomen om gevangen te nemen en hij helpt me. Ik weet niet wat er van gekomen is. Misschien komen we hem nog wel tegen. Maar dat is ook geen radicaliteit. Het klinkt als radicaal zijn, maar daar hebben we het dus niet met elkaar over. Want een evangelie dat ons op zou roepen tot alleen maar radicaal activisme is vreselijk vermoeiend en uiteindelijk teleurstellend. Het leidt helemaal nergens toe. Dan is die ander altijd beter. Dan doet die ander altijd meer. Dan is er altijd iemand die het heel veel beter voor elkaar heeft dan wij. Maar dat is niet wat God ons leert in zijn woord. Waar hebben we het dan wel over? Als we zeggen, ik wil Jezus volgen en ik wil hem helemaal volgen. Ik wil hem radicaal volgen. Waar hebben we het dan over? Dan moeten we eerst even kijken naar dat woordje radicaal, waar dat vandaan komt. En dat komt eigenlijk uit het Latijns. En dat betekent wortel, grondig, geheel en al helemaal van binnenuit. En dat is een hele mooie betekenis. Dat is heel mooi als je daarover nadenkt. Wordt op verschillende manieren wordt het gebruikt. Maar vandaag, waar we met elkaar bij stilstaan, dan betekent dat als we in Jezus gaan geloven, dan gaan we onze levensstijl niet aanpassen. Dan gaan we niet wat hier en daar wat anders doen aan de buitenkant. Maar dat betekent dat we van binnen grondig, geheel en al veranderd worden. Dat is het mooie. En als Jezus dat uitlegt aan zo'n wetgeleerde, dan denken die vooral aan de buitenkant. We moeten ons aan allerhande wetten houden. We moeten laten zien dat we in de God die alles geschapen heeft geloven. Maar hij maakt aan Nicodemus duidelijk. Nicodemus, het gaat niet om de buitenkant. Het betekent dat je opnieuw geboren wordt. Dus een verandering van binnenuit. Het is een geweldig voorbeeld wat Jezus gebruikt. En die Nicodemus die snapt dat eerst. Die zegt, hoe kan ik nou weer opnieuw geboren worden? Kan toch helemaal niet? Maar wat Jezus duidelijk maakt, het is een innerlijke verandering, Nicodemus. Dat is wat er gaat gebeuren als je in mij gelooft. Dat is dat radicale. Tot helemaal in de wortel een verandering. Paulus die zegt het zo in Galaten 2 vers 20. En nadat ik al een jaar of 12, 13 was tot geloof gekomen ben, heeft dat Bijbelvers altijd heel veel voor mij betekend. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is natuurlijk geweldig, mooi. Dat is wat er veranderd is. Dat is geen verandering aan de buitenkant. Dat betekent gekruisigd zijn met Christus. Ik leef niet meer, maar hij leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij gegeven heeft. Dat is mijn motivatie. Jezus Christus die zijn leven voor mij gegeven heeft. Jezus die voor mij gekomen is, die zijn heerlijkheid heeft achtergelaten, die mens geworden is. Dat is die radicale verandering. Een diepe innerlijke vernieuwing. Daar vloeit natuurlijk wel een andere levensstijl uit voort. Maar dat komt omdat er dan van binnen iets veranderd is. Nou, dat over dat woordje radicaal, zodat we begrijpen waar we het over hebben. Mag die PowerPoint er wel bij laten zien als dat lukt? Dus hier gaan we wat bij stilstaan. Nou, als ik je nou zou vragen, noem eens een radicale discipel van Jezus, een volgeling. Wie zou je noemen? Petrus, ja, hij is wel de eerste die boven komt, hè? Wie nog meer? Paulus, zeker. We hebben er nog een ander bij. Je zegt van, wow, dat was er ook één.
Johannes,
ja. Komen er nog wel meer misschien? Maar degene waar ik het vanmorgen over wil hebben, is er één waar we eigenlijk maar heel weinig van weten. En eigenlijk wil ik dat expres doen. Omdat we denken aan Petrus, dan denken we, jongen, ja, dat was zo'n mannetje. Weet je, die springt er altijd uit. Dat zei ik net al, als we alleen maar gaan kijken naar karaktereigenschappen, daar kunnen we vaak niet aan meten. Of Paulus, dat was er ook één. God had een Paulus nodig om het evangelie de wereld in te krijgen. Dat was een bijzonder karakter. En dat kwam tot uiting in de dingen die hij deed. Voordat hij christen was, was hij er ook een. Hij was zo fel tegen Jezus, dat hij iedereen die Jezus volgde in de gevangenis liet gooien. Dat wilde hij. Daar leefde hij voor. Totdat hij Jezus ontmoette, was hij nog steeds overtuigd. Zeer overtuigd, maar nu als volgeling van Jezus. Maar naar wie we nu gaan kijken, is iemand die er eigenlijk helemaal niet zo uitspringt. Iemand van wie je heel makkelijk de naam weer vergeet. Iemand waarvan je denkt, van wie is dat eigenlijk? Nou, we gaan het hebben met elkaar over Andreas. En als we het hebben over Andreas, dan staat er altijd bij de broer van Petrus. Nou, je zal maar de broer van Petrus zijn. Je leeft altijd in de schaduw van Petrus. Als de evangeliën schrijven over Andreas, zou ik zeggen, je weet wel, de broer van Petrus. Op de een of andere manier moet hij daar vrede mee gehad hebben. Want het was goed zoals het was. We lezen nooit dat hij daar een probleem mee had. Of dat hij daar moeite mee maakte. Of dat Jezus hem erop aansprak. Hij leefde in de schaduw van Petrus. En dat was prima. Maar hij was een radicale volgeling van de Heere Jezus. We lezen 4 keer iets over hem in de Bijbel. En dan nog wel een paar keer in een lijstje waarin de discipelen genoemd worden. Maar waarin er echt iets over hem staat, is maar 4 keer. En in die 4 keren lezen we altijd iets radicaals, zou je kunnen zeggen. En we gaan met elkaar naar die 4 keer kijken, omdat we ervan kunnen leren. Omdat we kunnen leren van Andreas. Je weet wel, de broer van Petrus. De eerste keer dat we hem ontmoeten, is helemaal aan het begin, als we eigenlijk Jezus aan het begin van zijn openbare optreden ook ontmoeten. En dat is Johannes hoofdstuk 1, vers 35 tot 43. Johannes hoofdstuk 1, vanaf vers 35. Johannes 1, vers 35. De volgende dag stond Johannes, dat is Johannes de Doper. Johannes stond daar weer met 2 van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de 2 discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, de Rabbi, was een van de 2 die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. In het eerste stukje leren we Andreas dus kennen. Andreas als een volgeling van Johannes de Doper. En ik denk, als we alleen al daar even over nadenken, dan moet het dus bij Andreas al een diep verlangen geweest zijn naar verandering, een verlangen naar vernieuwing. Anders was hij geen volgeling van Johannes de Doper geworden. Johannes de Doper, die verkondigde een radicale boodschap van bekering. Keer terug naar God, hield hij het volk Israël voor, zodat je zonden vergeven worden. Dat had Andreas aangesproken en hij was Johannes gaan volgen. Samen met nog een discipel. En zij zijn daar op een gegeven moment met z'n 3, in elk geval zoals we dat hier lezen. En dan komen zij in ontmoeting met Jezus. Johannes de Doper die ziet Jezus daar en hij richt de aandacht van die 2 volgelingen, van die 2 discipelen van hem, op Jezus door te zeggen: zie het Lam van God. Kijk naar hem. Nou, die paar woorden die Johannes hier uitspreekt, die zijn al geweldig mooi natuurlijk. Daar zit zoveel in. Dat hij zegt: kijk, daar is die beloofde vanuit het Oude Testament. Daar is diegene die zichzelf zal offeren, zoals een lam geofferd werd tijdens het Pesachmaal. Als herinnering dat de Israëlieten bevrijd waren uit Egypte. Hij is degene die beloofd is. Hij is degene die komen zou. En hij is gekomen voor de verzoening van onze zonden. De boodschap die Johannes de Doper predikte. En op het moment dat hij de aandacht van zijn die 2 volgelingen dus richt op Jezus, kiezen die 2 discipelen ervoor om Jezus te gaan volgen. En zij volgden Jezus, staat daar zo duidelijk bij. Nou, dan gaan ze achter Jezus aan en dan is het initiatief wel dat zij naar hem toe gaan, maar het initiatief om met ze te connecten komt bij Jezus vandaan. Want wat zegt Jezus? Wat zoekt u? Waar ben je naar op zoek? Ik denk dat er geen relevantere vraag is die we aan mensen kunnen stellen. Als je eens een keer met iemand in gesprek wil komen, je hebt een goed gesprek, zou je best die vraag eens willen kunnen stellen. Wat zoek je nu eigenlijk in het leven? Iedereen is op zoek. En we proberen het te vullen met van alles en nog wat. Wij hebben het gevonden, de meeste van ons denk ik hier. Als je hier bent en je zegt, ja, ik ben nog op zoek. Dan is de enige vervulling die je kunt vinden, is werkelijk in Jezus Christus. Al het andere houdt weer op. Het is er maar even. En daarom stelt Jezus die vraag, wat zoek je? Wat willen jullie nu eigenlijk? Zijn jullie op zoek naar een nieuwe leer? Zijn jullie op zoek naar een bijzondere rabbi? Zijn jullie op zoek naar iets wat Johannes de Doper jullie niet kan bieden? Wat zoeken jullie? Waarmee wil je je leven vullen? En zij antwoorden met een tegenvraag. Zij zeggen, waar woont u? Waar verblijft u? En ik denk, dat is eigenlijk een aparte vraag. Waarom zouden ze nou willen weten waar Jezus woont of waar hij verblijft op dat moment? Ik geloof niet dat ze op zoek waren naar zijn huis, waar hij specifiek was, maar zij wilden werkelijk met hem in contact komen. Zij wilden tijd met hem hebben. Wij willen daar zijn waar u woont, zodat we met u in gesprek kunnen komen. We willen u beter leren kennen. En dan is het antwoord van Jezus geweldig mooi. Hij laat er ook geen gras over groeien. Hij zegt, kom en zie, ga maar met mij mee. Ik zal het jullie laten zien. Als wij zoeken naar vervulling en we gaan op zoek naar Jezus en wij ontdekken hem, dan zal hij zich laten kennen. Net zo goed als hij dat dus gedaan heeft met deze twee volgelingen. Ze gaan met hem mee en als ze het gezien hebben, dan blijven ze de rest van de dag bij Jezus. Dat is zo mooi om te zien. En zij bleven daar. Nou, dan staat daar iets heel specifieks bij. Het was het 10e uur van de dag. Wij zouden zeggen, het is ongeveer 4 uur 's middags. Denk je, 1, waarom zou dat erbij staan? En 2, hoe wist die Johannes zo precies, die dit evangelie geschreven heeft, dat 4 uur was? Nou, ik denk zelf, als ik dit zo lees en als je commentaren leest, dan zie je dat ook wel eens, dat die andere discipel, dus niet Andreas, maar die andere die meegekomen was, dat dat Johannes geweest moet zijn, de latere volgeling van Jezus. Hij schrijft nooit over zichzelf, hij noemt zijn naam nergens. Maar hier noemt hij heel specifiek dat het 10e uur was. Het moment dat dit evangelie geschreven wordt, is tientallen jaren later. Als het werkelijk Johannes is geweest, dan weet hij nog precies hoe laat het was, zou je kunnen zeggen. Daar op die dag hebben wij Jezus ontmoet. De Messias, de beloofde uit het Oude Testament, het Lam van God. Het was het 10e uur. Ik weet niet of dat het 10e uur was dat ze daar kwamen. Of dat ze op 10e uur weer weggingen om 4 uur 's middags. Maar hij schreef erbij, dat was het moment van die ontmoeting. En dan denk ik, ja, dat moet zo'n indruk gemaakt hebben. Daar, toen hebben wij hem ontmoet. En dan denk ik wel eens, weet je, maakt het op ons nog wel eens indruk dat we Jezus ontmoet hebben? Kunnen we nog vertellen, en dat weet niet iedereen precies, wanneer het was, maar als je het wel kunt, dan zal dat een geweldige herinnering zijn. Waar we elkaar sowieso mee mogen bemoedigen, is net zo goed als de schrijver dat hier deed. Het was 10 uur, wij hebben Jezus ontmoet. Vertel het eens aan elkaar. Wat is je getuigenis? Hoe heb je Jezus ontmoet? Wanneer is hij voor je gaan leven? Wat betekent hij voor jou? En er komen soms hele mooie, bemoedigende dingen uit voort. Dit is in elk geval hoe hij het daar schrijft. Het was het 10 uur 's middags, het was 1 uur of 4. Daar kijkt hij op terug. Nou, Andreas, die is niet minder enthousiast en die gaat dan als eerste naar zijn broer Petrus. Ik weet niet waar Petrus was op dat moment, misschien op de vismarkt, misschien was hij met zijn netten bezig. Of hij was thuis en hij zat net te eten. Maar Andreas die gaat direct naar hem toe. En dit is wat hij zegt, wij hebben de Messias gevonden. Hij zegt niet, joh, ik denk dat diegene met wie we vanmiddag gesproken hebben, dat die best wel eens de Messias zou kunnen zijn. Wat denk jij ervan? Nee, hij is hier zo overtuigd. Hij zegt, het is mij helemaal duidelijk, wij hebben de Messias gevonden. Petrus, je moet hem leren kennen. En dan staat er, en hij leidde hem tot Jezus. Misschien wel het mooiste stukje van wat hier staat. Hij leidde zijn eigen broer tot Jezus. Petrus, kom mee. Ik wil je introduceren aan deze Jezus, aan deze Messias, aan dat Lam van God. Hij neemt zijn broer mee naar Jezus en dat zou grote gevolgen hebben. Petrus wordt de leider van de vroege kerk. Een markante volgeling van Jezus met grote invloed. Maar het was zijn redelijk onbekende broer Andreas die hem naar Jezus toe leidt. En ik denk dat we allemaal wel bekende christenen kennen. We hebben allemaal wel gehoord van Billy Graham. Maar ik denk dat de meesten van ons geen idee hebben hoe Billy Graham tot geloof gekomen is. Tenzij je misschien een boek van hem gelezen hebt, een biografie of zo. Maar of je dan de naam weet van diegene, dat vermoed ik niet. Of een Moody of nog weer iemand anders. Grote evangelisten door de geschiedenis heen, die kennen we wel. Maar hoe zij Jezus hebben leren kennen, is vaak iets wat veel minder bekend is. Maar wat een gevolg heeft het? Moet ook denken, ik werk met OM, dat is denk ik wel bekend bij de meesten. Als je aan George Furwe, de oprichter van OM, zou vragen, hoe is dit werk nu allemaal tot stand gekomen? Al die geweldige dingen die door de jaren heen voortgekomen zijn uit het werk van OM. Hoe is dat allemaal gebeurd? Dan is wat hij zegt, het is gekomen door een vrouw die bad. Buiten de universiteit waar hij studeerde. Hij zegt, hij is tot geloof gekomen. En van daaruit zijn ze allemaal hele mooie dingen gaan doen met literatuur. Eerst vanuit Amerika naar Mexico en later is dat enorm gegroeid allemaal. Maar hij zegt, het begon met een vrouw die bad voor de studenten op de universiteit. Zij bad dat ze tot geloof zouden komen, dat ze hun leven in dienst zouden gaan stellen van de Heer. We zouden dit niet weten als hij deze vrouw niet ontmoet had. Deze vrouw zou, wat de mens betreft, in de vergetelheid zijn geraakt. Maar hij zegt, zij heeft daar aan het begin gestaan. En dat vind ik zo geweldig mooi. Dat zijn vaak de mensen waar we niet zo heel veel over horen, maar die heel trouw zijn in wat ze doen. Nou, zo iemand was Andreas en dat is een stukje radicaliteit. Want waar zit het radicale in wat we net gelezen hebben over Andreas? Andreas was radicaal overtuigd. Wij hebben de Messias gevonden. En van daaruit komen allerhande mooie dingen. Die mevrouw Klep was radicaal overtuigd en daarom bad zij voor de studenten op die universiteit. Als wij iemand introduceren bij Jezus, dan is dat vanuit een bepaalde overtuiging. Omdat we geloven dat als we op zoek gaan naar vervulling, dat we het zullen vinden bij Jezus. Dat is dus de eerste ontmoeting met Andreas. Andreas die radicaal overtuigd is. Een innerlijke verandering. Dan zit er een voor ons onbekende periode tussen die eerste ontmoeting en die uiteindelijke roeping. Een periode waarin Andreas Jezus beter heeft leren kennen, maar gewoon zijn werk is blijven doen als visser. En dan ontmoeten we Andreas weer op het moment dat Jezus langskomt en hij hem samen met zijn broer roept om hem te gaan volgen. We zoeken dat even op in Matteüs hoofdstuk 1. Sorry, Matteüs hoofdstuk 4. Matteüs 4, vers 19. Lees 18 er ook even bij. Matteüs 4, 18 en 19. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Het net in de zee werpen, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Andreas ontmoeten we hier als degene die een radicaal besluit neemt. Hij laat alles achter om Jezus te volgen. Nou, dit is een bijzondere gebeurtenis in die zin dat over het algemeen mannen in die tijd een rabbi, een leraar uitzochten. Zij zochten een leraar uit, niet andersom. Als we bijvoorbeeld lezen van Paulus, die zegt later, ik heb aan de voeten van Gamaliel gezeten. Dat was een hele bekende rabbi, een hele bekende leraar, die dus de Joodse mannen onderwees in de wet. En die mannen gingen dan op zoek naar iemand die bij hun paste. Misschien was het karakter, misschien was het bepaalde soort onderwijs waar zij op richtten. Zij zochten een rabbi uit. Maar hier zien we Jezus zijn volgelingen uitkiezen. Later, bijvoorbeeld in Johannes 15, herinnert Jezus zijn discipelen daar ook aan. Hij zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Het initiatief heeft bij mij gelegen. Datgene wat die discipelen moesten doen, is gehoorzaam zijn daarin. Dus niet een keus van de discipelen zelf, maar een antwoord op de uitnodiging, op de roep van Jezus. Dat is waar het van uitgaat. Niet ons willen, maar de roep van Jezus. De opdracht van Jezus. Dat moet onze motivatie zijn. En dat is dus ook het radicale hierin. En het radicale wat we hierin zien, is een stukje radicale gehoorzaamheid. Zij lieten meteen de netten achter. Het zit ook in dat woord meteen, direct. Of het zo is dat ze de boel lieten op het moment dat Jezus hun riep. Of dat het duidelijk moet maken, weet je, ze lieten alles achter. Niets was meer belangrijker op dat moment dan het volgen van Jezus. Zij begrepen wat Paulus later ook zegt. Het kennen van Jezus Christus, daar gaat het mij om. Al het andere, zegt hij, is vuilnis. Al het andere is veel minder belangrijk dan het kennen van Jezus Christus. En groeide een verlangen bij Andreas en Petrus om achter Jezus aan te gaan. En niets was belangrijker dan dat. Ze lieten hun netten achter. Radicale gehoorzaamheid, een overtuiging van binnenuit om Jezus te volgen. Niet een keus van, ja, van die discipelen zelf, maar gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus. Dan gaan we naar de derde keer dat we Andreas ontmoeten. En ik denk dat voor de meesten van ons dat ook een bekend verhaal is. En dat gaan we naar de wonderbare spijziging in Johannes hoofdstuk 6. Terug naar Johannes. Johannes hoofdstuk 6. En dat staat beschreven in vers 1 tot 15. We lezen met elkaar vers 5 tot 10. Er is dus een grote menigte bij Jezus gekomen. Hij verricht wonderen, zieken worden genezen. Hij onderwijst die menigte die daar is. En dan staat er in vers 5, toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen we brood kopen opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Nou, op het moment dat Filippus dat hoort, zakt de moed hem in de schoenen, denk ik. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Nu ontmoeten we Andreas. Een van zijn discipelen, Andreas, je weet wel, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. Jezus nam de broden, nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Wat ik mooi vind, is dat Johannes hier tussen haakjes erbij zit: Jezus wist zelf al wat hij zou gaan doen. Nou, dat is geruststellend. Jezus vraagt ons nooit iets zonder dat hij zelf al weet wat hij gaat doen. En dat is bemoedigend, voor mij wel in elk geval. Heren, als u dit van mij vraagt en u weet wat u aan het doen bent, dan moet het vast goed komen. Ik heb geen idee, maar u gaat het doen, want u weet wat u aan het doen bent. Ook dat is een overtuiging. Nou, wat zien we hier van Andreas? We zien allereerst Filippus. En Filippus die denkt: lieve stakker, hoe kunnen we al die duizenden mensen hier te eten gaan geven? 5000 mannen, dus er wordt vermoed dat de vrouwen en de kinderen daar niet bij geteld waren. Dus er was een enorme menigte aan mensen daar. En Filippus denkt: Heer Jezus, dit kan u niet echt bedoelen. Nog geen 8 maanden salaris zou voldoende zijn om ook maar een klein beetje voor ze te kopen. In een andere evangelie zien we dat de discipelen zeggen: stuur ze mij naar huis. Het is al laat. Nu kan het nog. Als we ze niet laten gaan, hebben we echt een probleem. Maar ja, dat gebeurt niet, want Jezus wist al wat hij zou gaan doen. Dus hij zegt: wat gaan we daaraan doen? En Andreas die komt en zegt: ik heb een jongetje gevonden, die heeft 5 broodjes en 2 visjes. Nou had hij op dat moment al kunnen denken: laat maar zitten, daar kunnen we helemaal niks mee, dat is net genoeg voor dat jongetje zelf. En dat kunnen we toch niet van hem afnemen. Maar zo denkt hij niet. Hij neemt dat jongetje. En ik weet niet of hij er vlakbij stond of wat hij ergens anders had zien staan. Maar hij neemt dat jongetje en die brengt hij bij Jezus. Hoewel hij er helemaal niet van overtuigd is dat het ook maar iets kan betekenen. Want dat staat erbij. Hij heeft geen idee. Het is maar zo weinig. Wat kunnen we daar nou mee? Maar niettemin brengt hij dat jongetje bij Jezus. Hier is een jongetje met 5 broodjes en 2 visjes. Het moet vanuit overtuiging gekomen zijn. Heren, hier is het. Ik weet niet wat we ermee kunnen doen. Maar u wel en daarom breng ik hem bij u. Hier zien we weer dat Andreas iemand naar Jezus toe brengt. En het lijkt ogenschijnlijk iets heel kleins, maar het heeft enorme gevolgen. Al die mensen krijgen daar te eten. En niet zomaar een beetje, er is eten over. Het is niet een hapje voor het idee, het is niet iets symbolisch wat hier gedaan wordt. Hier is te eten en als Jezus iets doet, doet hij het goed, want er is in overvloed. Dat is wat er gebeurt, omdat Andreas een jongetje met 5 broodjes en 2 visjes bij Jezus brengt. En dat is radicaal. En wat is het radicale hierin? Het is radicaal vertrouwen. Want je kon ook niks met die 5 broodjes en die 2 visjes, maar hij vertrouwde. Als er iemand iets mee kan, dan is het Jezus. En dat is het mooie van wat hier gebeurt. Dat is het mooie van wat wij daarover kunnen leren. Als wij tekortschieten, als wij zeggen, Heer, ik heb maar een heel klein beetje. Ik heb maar een heel klein beetje. Ik heb geen idee wat u kunt doen met datgene wat u van me vraagt. Maar u kunt het doen. Ja, dan gebeurt er iets radicaals in ons leven. Dan is er van binnenuit een vertrouwen dat God het wel kan doen. Dat hij ons zijn geest geschonken heeft. Hier zien we dat radicale van Andreas. Nou, dan gaan we Andreas nog 1 keer ontmoeten. En dan bladeren we even door naar hoofdstuk 12 van Johannes. En dan komen we uit bij de intocht in Jeruzalem. En ook dat is een heel bijzonder gebeuren. Want daarover was al geprofeteerd in de profeet Zacharia. Die had gezien dat er een moment komt dat de koning van Israël Jeruzalem in zou rijden. Op een ezelsveulen. Daar heeft hij over geschreven. Nu zien we dat gebeuren op het moment dat Jezus zijn discipelen vraagt om zo'n ezelsveulen te halen. En hij daarop gaat zitten. En de mensen dan begrijpen, dit is waar Zacharia over geschreven heeft. De koning gaat Jeruzalem in. Nou, dat is een heel bijzonder gebeuren daar. Worden kleden op de grond gelegd, palmtakken erbij. Hosanna, Hosanna, de koning is gekomen. Hij rijdt Jeruzalem in. Achter de schermen, zou je kunnen zeggen, gebeurt er iets anders. Achter de schermen zijn er een paar Grieken die Jezus willen ontmoeten. En dat waren niet Grieks sprekende Joden, als je de Griekse vertaling leest, maar dat waren gewoon Griekse heidenen. En die willen Jezus ontmoeten. En laten we even lezen wat daar gebeurt. Vers 20 tot 22. Er waren enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Nou, het is maar een zinnetje en het lijkt een bijkomstigheid te zijn in een veel groter gebeuren van de intocht. Maar hier is Filippus, die komt in ontmoeting met die Grieken en die lijkt niet goed te weten wat hij hier nou mee aan moet. Heidenen die Jezus willen zien, wat moet ik daar nou weer mee? Hij is toch veel te druk, moet je hem zien rijden? Wat moet ik daarmee? Het lijkt wel alsof hij niet goed weet wat hij hiermee moet doen. En dus gaat hij naar Andreas toe. En samen gaan ze naar Jezus toe. Dus er moet ergens een gesprek geweest zijn. En ik leg het erin hier, want het staat er niet letterlijk. Maar Filippus neemt ze niet mee naar Jezus. Hij gaat naar Andreas toe en uiteindelijk gaan ze samen naar Jezus toe. Nou, Andreas die moet natuurlijk tegen hem gezegd hebben, natuurlijk gaan we naar Jezus toe. Ik ben zelf ook geïntroduceerd bij Jezus en toen ik Jezus ontmoette, heeft het mijn leven veranderd. Wij gaan die Grieken naar Jezus brengen. En samen gaan ze met die Grieken naar Jezus toe, want ze willen Jezus ontmoeten. Dat is het geweldig mooie van wat hier gebeurt. En hierin is Andreas radicaal anders. Hij gaat over culturele grenzen heen, hij gaat over religieuze grenzen heen, hij gaat over de dingen heen die normaal gesproken ja, normaal geweest zouden zijn. Zou gezegd, ja, dat zijn Grieken, dat zijn heidenen. Jezus die heeft andere dingen aan zijn hoofd op dit moment. Kijk maar wat je doet. En we laten het maar even weer de boel de boel. Maar Andreas koos voor iets anders. En daarin was hij dus radicaal anders. Wil je hem even laten zien? Hij gaat niet verder. Dus het radicale hierin is dat Andreas anders was dan Filippus op dat moment. En weer zien we Andreas mensen introduceren bij Jezus. Dat is mooi. Dit zijn de keren dat we Andreas ontmoeten in de Bijbel. En verder horen we nooit meer over hem. Nergens iets in de Bijbel. Andreas verdwijnt uit het zicht. En we lezen dan wel in buitenbijbelse bronnen wat er wellicht met hem gebeurd is. Maar dit zijn de enige momenten dat we iets over hem lezen. En het was een radicale volgeling van Jezus. Radicaal in zijn overtuiging. Radicaal in zijn gehoorzaamheid. Radicaal in zijn vertrouwen. En radicaal in anders durven zijn. Gewoon een man. Je weet wel, de broer van Andreas. En ik denk, als wij denken over ons volgen van de Heere Jezus, dan zit dat niet in de grote buitennissige dingen. Maar in vertrouwen wat er komt van binnenuit. In overtuiging die komt van binnenuit. In gehoorzaamheid die komt van binnenuit. En anders durven zijn, omdat we Jezus zo ook hebben leren kennen. En het is mijn verlangen dat wij op deze manier volgelingen van Jezus zullen zijn. Omdat Hij ons veranderd heeft. Omdat Hij ons zijn geest geschonken heeft. En dan zullen daar mooie dingen uit voortkomen. Ook al lijkt het klein. Hij introduceert zijn broer. Hij neemt een klein jongetje mee naar Jezus toe. Hij neemt een paar Grieken mee. Terwijl, ja, zijn collega zou je kunnen zeggen niet zo goed weet wat hij daarmee moet. Dat is de Andreas die we leren kennen. Zo mogen wij zijn als volgelingen van Jezus. Mag ik nog met jullie bidden? Hemelse Vader, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw woord. Ik wil u bedanken, Heere, dat we Jezus mogen leren kennen. Dat u ons uitnodigt nog steeds vandaag en zegt, kom en zie. Ga het voor jezelf ontdekken. En ik wil bidden, Heere, als er hier mensen zijn die nog op zoek zijn naar Jezus. Dat je die uitnodiging van morgen hoort. Kom en zie. Kom maar eens kijken. Leer mij maar kennen. En als we op zoek gaan naar Jezus, dan kan het niet anders dat je enthousiast wordt. Hij heeft zijn leven gegeven. Alles voor over gehad om ons opnieuw in relatie te brengen met God. Om vervulling te geven, zodat we niet meer hoeven te zoeken. En ik wil bidden, Heere, dat u ons daarvan overtuigt. Ik wil ook bidden, Heere, dat wij als volgelingen van Jezus dat vanuit een diepe, innerlijke overtuiging zullen doen. Dat is wat ons radicaal anders maakt. En leer ons maar om u daarin te volgen. Leer ons maar om u te vertrouwen, want u weet wat u doet. U weet waar u mee bezig bent. U weet van alles wat er gebeurt in deze wereld. U weet van onze levens. U weet soms van de moeite die we hebben. U weet soms, Heere, van de angst of het ongemak wat we hebben als we met anderen omgaan. En ik wil u bidden, Heere, dat u ons het vertrouwen geeft dat u weet wat u aan het doen bent. Ik wil u danken, Heere, dat u ons leert om u te volgen. Dat u geduldig bent. Dat het niet vanuit onszelf hoeven te doen. Dat het niet van onze eigen innerlijke kracht hoeft te komen. Helemaal niet zelfs. Maar dat u met uw geest door ons heen werkt. En er mogen mooie dingen uit voortkomen. Heere, soms zal het misschien helemaal niet gemerkt worden door andere mensen om ons heen. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Het wordt opgemerkt door u en u gebruikt het. U gebruikt het, Heer. U gebruikt de dingen die wij doen om tot uw doel te komen. U doet het door ons heen. Daar danken wij u voor. En Heere, zo wil ik een zegen bidden voor iedereen hier. Dat u ons wilt gebruiken tot eer en glorie van uw naam. Voor de verbreiding van uw koninkrijk. Zodat mensen hoop en vervulling vinden in u. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen met elkaar. Uw genade is mij genoeg. En ik vermoed dat we dan ook een collecte hebben. Ja, dus tijdens het voorspel zal de collecte ook opgehaald worden. En dan gaan we daarna zingen met elkaar.
Thank you.
Mag jullie de zegen ook nog meegeven? En ik wil graag nog twee versen lezen uit Judas daarvoor. En daar staat aan hem nu, die bij machten is om ons voor struikelen te bewaren en ons smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht nu en tot in alle eeuwigheid. Dat is de God die met ons is. Dat is de God die ons zijn genade schenkt. En die zegen mag ik jullie ook meegeven. Mag zo de liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de eenheid met de Heilige Geest met ons zijn. Totdat Hij komt. Amen. Amen.